Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is uit Psalm 149 en 2 Thessalonicenzen 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 17 juli om 9:30 dominee M. Noorderrijk uit IJsselmuiden en om 6:30 dominee Voets. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het werk van jeugdhulporganisatie Timon. De voorzang is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Een geweldig toekomstperspectief onder de koning die God geeft. In dit vers staat ook: hij zal verbrijzelen wie verdrukt. En dat is één geheel met ook het recht en de vrede dat komt, dat God ook verbrijzelt degene die de verdrukker is. We zingen van Psalm 72, het tweede vers.
Zegt.
Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 149, het eerste vers. Deze psalm is ook de schriftlezing vanavond en de tekst voor de prediking. We gaan het eerste vers zingen en het is goed om op het ritme van deze psalm te letten, de hele en de halve noten, omdat het niet altijd vanzelf spreekt, naar mijn gevoel. Psalm 149, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en almachtige God, onze Vader in de hemel, we mogen u danken en prijzen dat u ons deze dag weer geeft. Deze dag een rustdag, een dag voor uw dienst, om zo samen de schrift te openen en naar het woord te luisteren, samen te zingen en u te zoeken. U danken wij daarvoor. Voor deze rustdag. Deze dag die ook schittert tot uw eer. In het zonlicht dat ons beschijnt. En Heere, dat u ons doet samenkomen in vrijheid. We mogen leven in vrede. U brengen we daarvoor de dank. Nu zijn we ook vanavond bij elkaar gekomen als uw gemeente. Hier in de kerk. Of anderen thuis, we bidden om uw Heilige Geest. Kom met uw Heilige Geest en verlicht ons verstand en open ons hart. Geef, Heere, dat de woorden van u kracht doen in ons hart. Dat het ons bij u brengt. Dat we u mogen kennen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat we vervuld zijn van u om u te eren en lief te hebben en groot te maken. Dat we naar uw woord leven. Heere, schenk uw Heilige Geest. Ook om ons te onderwijzen. In de Bijbel, om ons te onderwijzen op de weg die we gaan. In de vragen van het leven. En dat we zo dicht bij u zullen blijven. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Wees op alle plaatsen waar christenen samenkomen om tot u te bidden, om uw lof te zingen, naar het evangelie te luisteren. Zegen dat, bouw uw kerk op. Geef ook dat andere mensen die nog niet naar uw huis komen, daar ook toe worden getrokken. Opdat meer en meer mensen, zondaren, hun toevlucht nemen tot het kruis van Christus. En zalig zullen worden. U bidden we, Heere, om uw zegen over allen die een taak hebben in het zendingswerk en evangelisatiewerk. Om de Bijbel te vertalen. Geef, Heere, ook dat het getuigenis van Christus in het dagelijks leven tot zegen van anderen mag zijn. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u dat ook gedenken in uw trouw? Dan naar omzien in uw barmhartigheid. Opdat Christus, als de koning van Israël, ook onder vele Joden zal worden gekend en beleden. Ik bid voor christenen die vervolgd worden, die lijden vanwege het geloof in u. Heere, wilt u hen helpen en troosten, hun nabijheid en bescherming geven, uitkomst uit hun noden. U bidden we al deze dingen en Heere, wees ons daarin genadig. Want zo komen we voor uw aangezicht in de naam van de Heere Jezus Christus. In onszelf is geen waardigheid. Maar wij schuilen bij hem die alles heeft volbracht. Vergeef dan onze zonden. Heere, reinig ons. En mogen we zo vrede bij u hebben. En uw zegen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen eerst uit het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 149. En daarna in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. Psalm 149 en 2 Thessalonicenzen 1. Psalm 149 is ook een van de psalmen waar ik me in het studieverlof wat meer mee heb bezig gehouden, omdat het thema daarin ook terugkomt. Dus dat kunt u ook iets van horen in de preek. We gaan uit het woord van God lezen in Psalm 149. En deze laatste psalmen in het boek van de psalmen, dat zijn psalmen die beginnen en eindigen met halleluja. Het zijn lofpsalmen. Halleluja. zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans, voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. Want de Heere is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde. Laten ze vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen over de heidevolken. Bestraffingen over de natiën. Om hun koningen te binden met ketenen. En hun aanzienlijken met ijzeren boeien. Om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. We gaan nu lezen uit het Nieuw Testament, 2 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Paulus, Silvanus en Timotheus. En de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt worden, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. En daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. En u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover lezen we in dit hoofdstuk. Als kerntekst voor de preek noem ik uit Psalm 149... het zesde vers. Vers 6. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. In de preek staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats de bestraffing van het kwaad. Ten tweede de tussenkomst van Christus. En ten derde lofgejuich van Gods volk. Dus de bestraffing van het kwaad, de tussenkomst van Christus en lofgejuich van Gods volk. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 43, vers 1 en vers 2. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Psalm 43, de versen 1 en 2. Gemeente, wat doet u wanneer onrecht u raakt? Er wordt een leugen verteld waardoor uw naam door het slijk gaat, bijvoorbeeld. Of je krijgt een grove belediging. Er vindt een diefstal plaats. Of in het zakenleven word je bedrogen zodat je heel veel geld kwijt bent. Onrecht. Ja, soms gebeuren er echt gruwelijke dingen. Zo onrechtvaardig, zo diep kwetsend. Ze maken je kapot. Of ja, je huwelijk komt in gevaar. Of je bedrijf. Door allerlei ontwikkelingen of maatregelen en wat je hebt opgebouwd met hard werken. Hoe moet dat nou verder? Voor allerlei mensen ook actueel. In de agrarische sector. Of ja, je woont in een land en er komt oorlog. En ze maken alles kapot. Wat doet u? Wanneer het u raakt, ja, wat kun je eigenlijk? Wat moet je dan? Je kunt het ook bij anderen zien gebeuren, dat je erover hoort en dat dit je zeer doet. Zoveel kwaad in deze wereld. Mensen die slachtoffer zijn bijvoorbeeld van seksueel misbruik. Of dat kinderen worden uitgebuit. Wanneer je daarover hoort of die beelden ziet, dat kan je raken. En wat doet dat dan? Nou, je kunt het zelfs al zien bij kinderen. Wanneer kinderen iets meemaken wat voor hen oneerlijk is. En ze denken, dat is gemeen. Nou, wat gebeurt er dan van binnen? Ja, daar word je niet blij van. De reactie van een mens is dat je boos wordt. Heel erg boos. Misschien gaat zo'n kind later wel huilen. Er van binnen, erdoor. En het krijgt verdriet. Maar je wordt eerst toch ook wel boos. En misschien dat je gaat schreeuwen en je wil slaan en je wil schoppen. En dan zegt je moeder, ho ho, rustig maar. Een beetje rustig. Ja, ze heeft gelijk. Maar we kunnen best begrijpen dat als er iets gemeens gebeurt, je boos bent. En dat mag. Kinderen, dat mag je ook tegen de Heere God vertellen. En dat is zelfs beter. Want hij weet wel hoe dat zit. Hij weet heel goed of je gelijk hebt. Soms zijn wij verkeerd boos. Oudere mensen, jongere mensen. Ben je boos omdat je je zin niet krijgt? Ben je boos terwijl je het helemaal verkeerd ziet? Of je was eigenlijk zelf ook niet eerlijk? Maar als je nou wel gelijk hebt, nou de Heere God die weet het wel, vraag hem om hulp. Hij is rechtvaardig. Hij is eerlijk. Ja, kinderen, die zien wij vaak heel direct daarop reageren. Maar ook als je toch wat ouder bent, dan kun je het ook ervaren. Dat je wordt getergd, als je wordt vernederd, stel je voor je wordt beroofd. Wat doet dat veel in een mens? Misschien komt er iets van bitterheid. Wraakzucht. Je voelt de pijn ervan. Mensen kunnen wanhopig zijn als het hun leven kapot maakt. Wat moet je ermee? Ja, in deze wereld lopen we zulke dingen allemaal op. Je komt het ook tegen in de Bijbel. Je komt het tegen in de psalmen. Je komt het tegen in het boek Job. Lastig, die gevoelens. En zeker als die gevoelens ook gericht zijn tegen concrete mensen, dat je ermee worstelt, ook als christen. Je voelt je verwond. Ja, we kunnen proberen ons recht te halen. Dat kan. Dat je het aangeeft wat er is gebeurd. Dat je probeert hulp te krijgen. Of naar een rechter gaat. Nou, in heel veel landen is dat ook wel moeilijk. Doordat die systemen ook allemaal niet goed werken. Dat er corruptie is of onderdrukking. Nou, die psalmisten die leefden ook in een wereld waar heel veel onrecht geschiedde. Het waren tijden van grof geweld. We kennen het wel uit de Bijbelse geschiedenis. Tijden van moord en diefstal. En wie leden daar het hardste onder? De armen. De weduwe, de vreemdeling, die leed er het hardste onder. Psalm 149. Van deze psalm wordt gedacht dat dit een lied is van na de ballingschap. En dat betekent dat de Israëlieten ook veel hebben meegemaakt. Ze waren heel wreed weggevoerd. Ze waren gevangen genomen, vastgebonden met ketenen, in ijzeren boeien misschien. En zo waren ze tegen hun wil meegenomen naar een vreemd land. Maar nu zijn ze teruggekeerd. Het geeft er hoop. De Heer heeft naar hen omgezien. Maar ze hebben wel veel meegemaakt en dat kan er ook zitten. Die boosheid, die rancune, de pijn. Stel dat het nog doorgaat. Wat doet u dan? Ja, ga je protesteren? Dat zou je kunnen doen. Zoals de boeren nu met hun trekkers. Dat is toch ook omdat ja, dat een ervaring is van onrecht en van boosheid of wanhoop. En ze gaan de barricades op. Misschien ben je geneigd nog een stap verder te gaan en op de vuist te gaan. Als het erg genoeg is, als veel kapot gaat. Zou iemand zelfs naar wapens kunnen grijpen? Uit wraakzucht, uit boosheid. En dat je als het ware juichend op je vijand afgaat, misschien schreeuwend, joelend. Je denkt, ik zal hem wel pakken, ik ben sterker. Nee, maar dat is toch niet christelijk. Zouden wij het tegen elkaar kunnen zeggen. Zo moet het toch niet? Juist onze Heere en Meester, Jezus Christus, Hij leert ons de vrede na te jagen. Hij leert ons geen kwaad met kwaad te vergelden. Hij zegt ons dat we geduldig moeten zijn. Hij spreekt over vergeving. Zelfs dat we onze vijanden lief zullen hebben, dat we voor hen bidden. Ja, dat komt wel met elkaar in botsing. En ook de Heer Jezus heeft zelf nooit een wapen gehanteerd. Toen Petrus greep naar een zwaard bij de gevangenneming van Jezus, toen moest Petrus zijn zwaard terugdoen. Doe uw zwaard terug op zijn plaats. Leert Jezus niet ons dat we vrede zoeken? En spreekt het Nieuwe Testament niet over een andere strijd? Een geestelijke strijd. Dat is de goede strijd. De goede strijd van het geloof tegen ons vlees. Tegen de verleidingen die er zijn in de wereld. Niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen kwade machten. Ja, dat kunnen we overdenken. Maar dan zulke psalmen als psalm 149. Zo'n psalm zingt wel degelijk van oorlogsvoering. In die psalm gaat het wel over dodelijke wapens. In die psalm gaat het over het doden van je vijanden. Eigenlijk lijkt dat helemaal niet goed te passen. Bij het onderwijs van Jezus. Hoe moet dat dan? Nou, er is dan wel eens gezegd, maar dat is het Oude Testament, die psalm. Of al die geschiedenis. En dan is gezegd, dat is de God van de toren en van de wraak. En dat is voorbij. Met het Nieuwe Testament zouden we betere idealen hebben gekregen. Dat is de God van de liefde. Nou, nee. Pas op, dat is een dwaling. Om zo dat tegenover elkaar te zetten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is één God. Het is dezelfde God. De God van Israël is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een andere oplossing is dat we gaan doen alsof het beeldspraak is. Al die elementen van wapens, van strijd, dat dat voorbeelden zijn voor onze geestelijke strijd. Ja, dat is wel te begrijpen als je denkt aan Efeze 6 over de wapenrusting van God. Toch is dat nog wel lastig gemeend. Want die psalmen spreken wel echt van geweld. Echt geweld, van zware strijd met fysieke wapens, met zwaarden. En in die psalmen gaat het toch over mensen, het achtervolgen van mensen van vlees en bloed en om hen te doden, ja zelfs genadeloos uit te roeien tot de laatste toe. Ja, dan is er voor de vijand geen pardon. Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, wat daarachter zit, dat is een passie, een gedrevenheid om gerechtigheid. Die psalmisten die zijn geraakt door het onrecht, waar ik ook de preek mee begon. David, hij werd bedreigd met de dood. De vijanden van David waren vol haat en met hun lastenpraat hebben ze hem kapot willen maken. En wat doet Israël nu? In zulke psalmen, ze brengen hun klachten bij God. Biddend, smekend, zingend. Ze brengen hun klachten en hun roep om gerechtigheid bij God. Dat zijn dus geen daden van geweld hier in die psalmen. Het zijn woorden. Ze zingen erover. Woorden tot de Heere hun God. En het is de vaste hoop dat God hen zal redden. Zo heeft Israël de Heere ook leren kennen wanneer zij tot hem roepen in hun nood uit de diepte van hun ellende. Als ze werden onderdrukt, als ze werden bedreigd. Als ze tot hem roepen, dan hoort hij hen. En hij komt hen bevrijden. En hij straft de onderdrukker. De Egyptenaren, andere vijanden. En hij maakt alles anders. Dus dat is het geloof dat God regeert. Het grote thema in zulke psalmen, dat is dat de Heere op zijn troon zit en zijn arm heeft grote kracht en hij kan verandering brengen en hij zal vrede geven. Zijn koninkrijk zal komen. En dan moet het kwaad aan de kant, het onrecht, de pijn, dat moet voor God aan de kant. Ja, en als dat gaat gebeuren, als God komt verlossen en het verandert, dan zal God ook alle zonden straffen. Hij zal de goddeloosheid werkelijk vergelden. Hij zal wreken wat zijn volk is aangedaan. Deze God is een verterend vuur voor al zijn vijanden. En dat geloof dat God komt om de wereld te oordelen is echt niet verdwenen in het Nieuwe Testament. Als voorbeeld las ik uit de 2e Thessalonicense brief. Daar staat het ook. Het is rechtvaardig dat God de verdrukkers aanpakt. Dat God wraak oefent met een vlammend vuur. Het gaat over de goddelozen, de ongehoorzamen, over hen die het evangelie verwerpen. Ja, ze zullen eens worden weggedaan in het eeuwig verderf. En onze psalm, dat psalm 149 een nieuw lied wordt genoemd, dat wijst er al een beetje op. Vaak zijn dat psalmen die zo genoemd worden, een nieuw lied, psalmen van Gods grote daden om zijn volk te verlossen en Gods daden in de toekomst. Psalmen van hoop, van verwachting. Hij zal alles overwinnen. Het grote rijk van God, het eeuwige rijk van God, dat breekt aan. En zo'n psalm zingt ervan. Hij komt. Een nieuw lied, psalm 149. In het boek Openbaring komen we het ook tegen. We horen ook van een nieuw lied. Wanneer de Heere zijn volk verlost, dan breekt het laatste oordeel aan, de jongste dag. En ja, het ongelovige Babylon moet vallen. Ieder die niet is gewassen in het bloed van Christus, die zal worden gestraft. Zelfs met de pijn uit de hel. En dat geloof dat God alle kwaaddoeners straft, dat vinden we in het Nieuwe Testament dus terug in dat spreken over het laatste oordeel. En als we nu psalm 149 lezen in dat licht, dan doen we veel beter recht aan die psalm dan wanneer we de strijdtaal vergeestelijken. Die psalm past bij wat we verwachten over het laatste oordeel. En dat tweesnijdend scherp zwaard uit onze tekst. Daarmee wordt het beschreven recht voltrokken, zegt vers 9. Het beschreven recht, zoals God het heeft bepaald. In de wetten die hij gegeven heeft. Ook wat de profeten hebben gezegd. Zoals het volk is voorgehouden. Zo wordt het uitgevoerd. Ja, ik vroeg, wat doet u wanneer het onrecht u raakt? Want de Heere zegt, mij komt de wraak toe. Geef het maar aan mij. Dus de Heere wuift het niet weg. De Heere doet niet alsof het allemaal niet uithaalt. Het recht is voor hem belangrijk. De gerechtigheid. Maar hij zegt, kom maar hier. Geef het in mijn handen. Hij neemt het aan en hij zal het oplossen. Hij komt op voor zijn volk in liefdevolle trouw. Hij komt op voor Israël. Na alles wat het Joodse volk is aangedaan. Hij komt op voor zijn kerk. Nadat ze heeft moeten lijden om Christus wil. Hij zal haar bevrijden en eerlijk recht spreken. De bestraffing van het kwaad, dat was het eerste punt. Het tweede punt in de preek is de tussenkomst van Christus. We herkennen dus in psalm 149 het oordeel dat over de volken van de wereld komt. Dat God zich zal wreken. Maar weet de psalm dan niet van genade? En als het zo over die volken gaat, is er voor de mensen buiten Israël dan helemaal geen hoop. Nou, als we dat nu niet in deze psalm vinden, dan mogen we best wat breder kijken in het psalmenboek. En in die vorige psalm, psalm 148, vinden we een andere lijn over de volken. Het zijn eigenlijk twee gedachten en soms in de ene psalm zie je dit en de andere psalm zie je dat. In psalm 148, daar worden de koningen en de volken opgeroepen om de naam van de Heere te loven. Dus daar is het als het ware, kom erbij. Ze mogen meedoen. Laten die volken toch ook de naam van God erkennen en hem prijzen. En zo wordt het ook vervuld. Dat zien we in een bijzonder gebeuren na Pinksteren. Door de Heilige Geest. Gaan ook velen uit de andere volken. God eren, de koning, Christus, dienen. Dus die twee lijnen. Die lijn van het oordeel over de heidenen. Daar geeft God genadig uitstel voor. Ook Christus, hij sprak veel over het oordeel dat komt. Maar hij wacht nog. De Heere toont geduld. Hij schuift het niet aan de kant, maar hij stelt het uit. En dat is een wonderlijke genade. Omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar het is Gods vreugde dat mensen tot bekering komen. En dat ze behouden zullen worden. En hem gaan prijzen en dienen. En voor deze tijd, dus die tijd van het geduld van God, in de tijd van Gods genade, moeten wij als christenen ook onze vijanden lief hebben. In deze tijd van het geduld en de genade van God is het ook onze roeping om het kwade te beantwoorden met het goede. En ja, dat wil ook wel eens zeggen dat je het lijden moet dragen. En dat je niet zelf de barricades of in ieder geval het geweld gaat gebruiken. Maar dat je wacht op Gods tijd. Psalm 149. Ja, je zou denken, pak het zwaard maar. Het staat toch in de psalm? Nee. Het geeft ons niet het recht om hier en nu al naar de wapens te grijpen. Om met geweld je eigen recht te halen. Soms dreigden enthousiaste christenen te ver vooruit te lopen in de geschiedenis. En dan wilden ze het geloof met het zwaard, met geweld aan anderen opleggen. En ze wilden Gods koninkrijk gaan verdedigen met het zwaard. Nee, het is eerst de tijd van Gods geduld en van genade. Ja, maar kan alles dan zomaar verder gaan? Moet dat onrecht dan maar blijven? En misdaden die er gebeuren? Is er helemaal geen rem? Is er geen vergelding totdat de Heere straks komt? Jawel, in die tussentijd is die taak gegeven aan de overheid. De overheid die in de Bijbel genoemd wordt een dienares van God. Om het zwaard te dragen. De taak om het kwade te bestraffen, om misdaden te bestraffen, om de zwakken te beschermen. In zekere mate de dingen recht te zetten. Ja, de overheid kan ook geweld gebruiken. Een politie met een wapen. Het leger. In het Oude Testament, in de psalmen, was dat vaak David. David was ook een koning. En hij had die taak. En hij voerde met zijn leger de strijd aan wanneer Israël werd bedreigd. Maar dat kan niet iedereen doen. Niet iedereen kan zomaar naar geweld grijpen. Dan krijg je chaos. Dan krijg je anarchie. Dan wordt het steeds erger. En dan is het kwaad haast niet meer te stoppen. Dus zelfs als je groot onrecht wordt aangedaan, zijn we niet zomaar bevoegd om het recht in eigen hand te nemen. Ja, bij onze tekst kun je ook aan de politie denken, of aan het leger. Zij hebben toch ook wapens in de hand en het is God die wijsheid geeft, wijsheid voor een goede strategie, om het land te verdedigen, om de vrede terug te brengen. We beseffen dat dat in Oekraïne ook zo hard nodig is. Om de agressor, de vijand, tegen te houden. En als politiemensen goed werk verrichten. Als militairen dat op een goede manier doen. Dan laat God een fragment zien van wat hij doet. Namelijk, hij brengt eens vrede en gerechtigheid. Maar we moeten niet vergeten. Als het over het oordeel van God gaat. De Heere geeft nu uitstel. Dus we zingen er wel van in zo'n psalm. dat de Heere komt, dat hij zal oordelen. We zingen ervan, we weten het gaat gebeuren, maar het is zover nog niet. Nu komt God in de wereld met een woord van verzoening. Nu laat God het evangelie prediken. Daar is het vandaag de tijd voor. Om te spreken van genade. Te spreken van bekering. Van een weg terug voor ieder die zich verzet tegen God. In een vijandige wereld. In een goddeloze wereld. Ook voor mensen die veel kwaad doen. Moet het evangelie klinken. Het evangelie van Jezus bloed. Dat mensen zich bekeren. Berouw tonen. En vrede met God krijgen. Laat u behouden. Door het geloof in hem. Dat is toch de oproep. Niet alleen voor een ander. Maar ook voor u en voor mij. Laat u behouden. Ja, daar is bekering nodig. Dat een goddeloze berouw toont over zijn zonde. Dat vijanden veranderd worden in liefhebbers van God. Daarvoor is de tijd ertussen gekomen. De tijd dat God in Christus verzoening heeft bereid. En hij laat het verkondigen onder alle volken. Onder alle volken, zonder onderscheid. Ook waar kwaad wordt gedaan en onrecht heerst. En God schuift het recht niet aan de kant, alsof het hem niets uithaalt. Ja, het is niet voor niets dat het kruis is opgericht. Het kruis van de Heere Jezus. Want het recht is belangrijk voor God. Hij laat de zonde niet ongestraft. En daarom heeft hij zelfs het zwaard gericht tegen zijn eigen zoon. De straf, het oordeel, kwam op Jezus. Voor ieder die gelooft, opdat wij kunnen ontkomen. En zo gaat de Heere nog verder. De Heere voegt er uit alle volken veel toe aan zijn eigen volk. En die komen dan ook onder het gezag van Christus als hun koning. En zij mogen zich verblijden dat ze genade hebben gevonden en ze gaan zijn naam loven en eren. En wie zo tot bekering komt, wie werkelijk tot bekering komt, die weet toch van zichzelf: ikzelf was ooit ook een vijand. Eigenlijk ben ik voor God ook een goddeloze. In mezelf. Iemand waarop de toren van God rust. Dus dat oordeel uit vers 7 en 8, dat moest eigenlijk ook tegen mij worden voltrokken, omdat ik een ongehoorzaam mens ben en opstandig ben geworden. En welke kant staan we nu? En welke kant staat u vandaag? Aan welke kant staat u als de rechter komt? Zul je aan de goede kant staan? Of moet je vrezen voor de rechtvaardige wraak van God? Ja, ieder die wordt getrokken door het evangelie, ieder die de genade nodig krijgt, die zal zichzelf leren kennen. En dat verootmoedigt je. Je wordt een nederig mens. Je weet van je armoede. Wat een grote genade geeft God mij voor mijn schuld. En dat mogen we ook niet vergeten. We mogen beslist niet vergeten over het volk dat je in deze psalm hoort zingen. Waarbij je misschien vragen hebt. Wat is dat toch? Maar het zijn wel de zachtmoedigen. Dat staat er ook in vers 4. Het volk van de Heere, de getrouwen, de gunstelingen van God. Het zijn de zachtmoedigen die je hier hoort zingen. En die kunnen zich verheugen. Dat eens hij recht kon doen. Dus dat zijn geen mensen van brute wraak. Het zijn geen mensen die er maar wild op los willen slaan. Onbeheerst van woede. Het zijn zachtmoedigen. Dat zijn mensen die tot Jezus zijn gekomen. Dat zijn mensen die van hem hebben geleerd zachtmoedig te zijn, nederig van hart. Die zichzelf ook leren kennen en van genade leven. En zij verwachten het van God in deze psalm. Ook het onrecht dat hen is aangedaan. De pijn die ze eronder lijden. Ze verwachten het van God. Ja, als je dat hoort en weet van die genade van God. Als je het evangelie van de gekruisigde Christus mag kennen en je leeft toch door in opstand. En je bent ongehoorzaam. Dan word je ook gewaarschuwd. Eens komt de dag dat de straf zal worden uitgedeeld. Want als Christus is gekomen, op die dag als Christus verschijnt, dan moet zijn heerlijkheid schitteren ook in de heiligen. Zegt 2 Thessalonicenzen 1. Als Christus verschijnt, dan moet je het ook in de gelovigen terugzien. En dat zal gebeuren. De heerlijkheid van God. En dan moet duidelijk zijn dat je aan zijn kant staat. Dat je bij hem bent gaan horen. Dat je op hem bent gaan lijken, het beeld van God. In zijn liefde. En in zijn rechtvaardigheid. Sta je zo bij hem, dat je ook kunt meezingen. We komen daarmee bij het derde punt. Lofgejuich van Gods volk. Ja, het gaat in deze psalm dan toch maar over Gods rechtvaardig oordeel. En dat kunnen we een moeilijk onderwerp vinden. Hoe kun je daar toch blij over zingen? Die psalm die is zo blij. Dat je juicht voor de Heer. En dan ook dat zwaard. Dat je het zwaard in de hand hebt en tegelijk wil juichen tot eer van God. Hoe kan dat toch? Maar dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in ons hart komt wonen. Dat hij het bij elkaar brengt. Dat hij het zuivert. En je duidelijk maakt. Dat de Heilige Geest zo ons hart beweegt dat wij aan Gods kant komen staan. En dat we meezingen. De psalm roept er niet voor niets toe op. De lof komt de Heere onze God toe. Dat we zingen voor de Heere met blijdschap, met vreugde, om de belofte van de overwinning. En dat we vol vertrouwen kijken naar die toekomst. De Geest geeft immers een ander hart. En dat is ook dat u het recht van God lief krijgt. Dat je verlangt naar gerechtigheid. Dat wij bidden dat het Rijk van God komt. En alles goed zal zijn. En het kwaad dus is bestraft. In dat licht brengt Psalm 149 grote vreugde. Want we moeten toch wel constateren, in deze wereld zoals die is, in deze wereld klopt het allemaal niet. In deze wereld is er veel reden om te klagen. Hoe kan dat toch allemaal? Wat er gebeurt? Al die noden en die ellende. In deze wereld is er zoveel reden om te roepen tot God om verandering. Heere, kom toch. Maakt u het anders. Treed u op. Er is zoveel reden om God te vragen dat hij uitkomst geeft. Ja, dat doen de psalmen ook. Dus je zou kunnen zeggen, de psalmen die laten wel zien dat je als christen niet zomaar een ja-knikker hoeft te zijn bij God. Dat je alleen maar, het is allemaal wel goed, zegt. Nee, het onrecht, dat raakt ons. Het onrecht kan je boos maken. En je denkt, wat kan ik doen? Zo moet het toch niet in de wereld? En dat je dat tegen God zegt. Dat je daarvan zingt. Met de psalmen. En dat je weet, maar de Heere, hij komt. Hij komt. Hij laat zijn koninkrijk aanbreken. Het is goed om daarvan te zingen. Dus dat is niet er zelf maar op vooruit grijpen. Denken dat je het zelf allemaal in orde kunt maken. Niet zomaar naar dat zwaard grijpen. Niet op het werk van God vooruitlopen. Maar je klachten tot God brengen. Die gezegd heeft, geef het aan mij. En dan kun je hem loven. Want je weet, bij hem is het goed. Bij hem is het heilig. Bij hem is het niet verkeerd. Breng je klachten bij God en breng hem de lof voor de overwinning. In Christus kruis en opstanding, de duivel verslagen en eens zal hij het voltooien. God de lof voor alles wat hij zal doen. En wanneer we zingen van wat er komt en de lof klimt op uit mijn keel, dan sterkt dat het geloof, sterkt dat de verwachting. Biddend kunnen we alles loslaten bij God. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Dat kunnen we echt wel een worsteling vinden. Dat is een geloofsoefening. Om dat steeds weer te leren. Waar de woorden van de Bijbel ook voor gegeven zijn. Want er kan echt wel veel zijn waarover je boos bent. Misschien in je eigen leven of bij je geliefde of verder in de wereld. En dat ongenoegen kan je dwars zitten. En misschien merk je dat het je hart bitter maakt. Leer vertrouwen op wat God heeft gezegd. En die vergeving vonden in het bloed van Christus. De zachtmoedigen, zegt onze psalm. Het zijn degenen die verlangen naar gerechtigheid. Ja, die worden gemaakt tot koningen en priesters. Lees in het Nieuwe Testament in de Openbaring. Dus die zachtmoedigen, die gunstelingen, dat volk van God, die zullen ook koningen zijn en priesters. Ze zullen met Christus regeren. Ze zullen als het ware daarin meedoen. Aan zijn kant staan. Bij hem, achter hem. En zo in de geest van Christus ook deelnemen om het kwaad te bestraffen. Zouden de heiligen, als ze gereinigd zijn, het er niet mee eens zijn. Het gaat om de eer van God. Om de eer van de almachtige God. Het gaat om het recht van God. De waarheid van God. En daarom moet het kwaad gestraft. Het is het waard dat hoog te houden. En we mogen ons verheugen. Het zal komen. Wees blij met het geloof dat God alles nieuw maakt. Dat Hij het wel zal veranderen met deze wereld. Vertrouw dat het werk van God dan ook goed zal zijn, dat het rechtvaardig zal zijn en dat het kwaad en de machten van de duivel werkelijk moeten wijken. Ja, nu kan ons veel leed overkomen. Soms wordt je land verwoest. Maar als wij bij Gods gunstelingen horen, dan mogen we toch straks op deze aarde wonen. Dan krijgen we hier ons land. Heeft Jezus het niet gezegd? Zalig zijn de zachtmoedigen. De zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. Voor hen is de overwinning. Die verlangen naar gerechtigheid. En ze triomferen met de Heer Jezus Christus. En dat is hun glorie. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 9. Psalm 9, vers 11, 12, 19 en 20. Om de Heer die eeuwig leeft de lof te zingen. Ook in de wetenschap dat hij toont dat hij de nood van de armen weet en hun kermen niet vergeet. En ook een gebed dat God opstaat, zodat de mens zich niet hoogmoedig versterkt, maar dat de mens ook weet dat de Heere God is en naar zijn volk omziet. Psalm 9, vers 11, 12, 19 en 20. Laten we samen de Heere danken en ook samen bidden. Grote God, Heilige Vader, u brengen we eerbiedig de dank dat u uw rechtvaardig oordeel over ons nog niet voltrokken hebt. Wie zal bestaan voor u? Wanneer we zien op onze zonden. U hebt het voltrokken op Golgotha. En uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het gedragen, de straf. En zo wordt er vrede verkondigd door het bloed van Christus. Zo mogen wij spreken van verzoening. Met de roep tot bekering en geloof. En wij bidden van u, Heer, leer ons te luisteren. Geef dat we zo de Heer Jezus Christus mogen aannemen als onze koning en Heer. Dat we door hem gered zullen zijn. Maar ook gereinigd worden, geheiligd. Dat onze harten veranderen. Dat we bij uw volk mogen horen. In Israël ingelijfd als zachtmoedigen. Zodat we weten dat we bij uw koninkrijk horen. Zodat we binnen mogen gaan. En ons mogen laten troosten door de belofte. Dat de zachtmoedigen de aarde beërven. Die nieuwe aarde. Vol van uw heerlijkheid. Vol van uw majesteit. Waar u zelf bij de mensen woont. Heren, wij danken u daarvoor. En we bidden dat nog vele mensen worden ingewonnen voor Christus. En zullen toegebracht worden om burgers te zijn van uw hemels koninkrijk. Wij bidden van u, Heren, breng ze uit alle volken. Wat wij ook van de volken zouden denken. Heren, wat wij ook tegenkomen in de wereld. Maar dat het evangelie zonder onderscheid overal vijanden verandert in kinderen van u. U bidden we dat u, Heer, hen gedenkt die diep zijn geraakt door onrecht. Die eronder lijden. Die ermee worstelen. Als mensen gekwetst zijn. Als mensen, Heer, het moeilijk hebben met wat er allemaal gebeurt in de politiek en rondom besluitvormingen. Heer, wilt u ook hen helpen en gedenken. En als zij roepen om recht, zie naar hen om. U bidden we, Heer, dat u de overheid wijsheid geeft om verstandig te zijn en te zien wat goed en nodig is. U bidden we, Heer, voor ook de diensten van de politie en van het leger. Zij die gemachtigd zijn in uiterste gevallen ook geweld te gebruiken. Wapens te gebruiken. Wij bidden van u, Heere, geef terughoudendheid daarin. En, Heere, geef ook wijsheid om dat op een goede manier te hanteren. Om misdaad en kwaad te bestrijden. En vrijheid te verdedigen. We bidden voor het Oekraïense volk. Voor de Oekraïners onder ons, ook degenen die in het land zelf zijn, degenen die verliezen lijden, die angsten doorstaan. Help hen, Heere, en wilt u hen nabij zijn met uw genade en met de troost van uw woord, wilt u hen leiden op hun weg. En wij bidden ook daarvoor, o God, wilt u opstaan en ingrijpen, opdat er een einde komt aan de verschrikkingen van deze oorlog. En de rust mag terugkeren en de veiligheid voor de mensen om te wonen. We leggen dat ook voor u neer. Dat u daarin genadig bent en uw macht wilt tonen. Ga met ons in deze week. Help ons in de dingen die er te doen zijn. Geef dat we als gemeente ook in liefde mogen leven. Onder elkaar en naar andere mensen toe. Geef daarin wijsheid en moed om ons te laten leiden door uw geboden. U bidden we, Heere, dat u zo ons gedenkt en voorgaat. U weet ook waar er veel zorg is door ziekte, door aangrijpende uitslagen. Misschien ook door langdurige moeilijkheden in de gezondheid, lichamelijk of psychisch. Wilt u daarin helpen en ondersteunen. Ook degenen die meelijden met vrienden, met familieleden, wilt u hen daarin ook nabij zijn. Zo leggen we het voor u neer. En wij bidden van u. Laat uw koninkrijk komen, waarvan de Bijbel getuigt dat ons hoop mag geven. Waardoor we toch ook altijd weer kunnen zingen in het geloof. Al zien wij het nog niet, al is het in deze wereld zo vaak nog onzichtbaar. Maar u zult uw belofte vervullen. En zo mogen wij, Heere, vooruitzien naar uw heerlijkheid. Laat uw koninkrijk komen en uw naam daarin worden geheiligd. Uw heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu opnieuw zingen van Psalm 149 en dan de versen 3 en 4. Psalm 149, vers 3 en vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen. God zegen.